بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله Beste broeders en zusters, welkom. Welkom bij deze nieuwe module, gezinskunde, zoals de organisatie het noemt. Het gedeelte dat ik ga verzorgen, het eerste gedeelte hiervan, heeft betrekking op het huwelijk en scheiding. Oftewel huwelijksrecht in de sharia, in de islam. En zoals jullie kunnen zien, Oustad Abu Tariq die gaat het tweede deel doen. Dat betrekking heeft op opvoeding. Wat gaan we behandelen tijdens deze tijdens dit eerste deel van de module? Eerst gaan we natuurlijk beginnen met een inleiding tot het huwelijk. Dus het huwelijk in bredere context. Vervolgens gaan we het hebben over het oordeel van het huwelijk en alles wat het huwelijk vooraf gaat. Ja, vervolgens gaan we het hebben over het oordeel van het huwelijk. Is het verplicht om te trouwen, aanbevolen, toegestaan of afgeraden? En alles wat vooraf gaat aan het huwelijk. Waar kan je aan denken als het gaat om alles wat vooraf gaat aan het huwelijk? Noem eens wat. Wat gaat vooraf aan het huwelijk?
Handvragen, kennismaking.
Geschikte partner vinden, oké, heel goed. En vervolgens, nadat we het hebben gehad over alles wat vooraf gaat aan het huwelijk, de handvragen, het zoeken van een geschikte partner, gaan we het hebben over de huwelijksvoltrekking. Hoe wordt een huwelijk voltrokken? Wat betekent het dat je gaat trouwen? Puur vanuit juridische zin, wat gebeurt er dan? Hoe vindt de huwelijksvoltrekking plaats? De huwelijkssluiting, hoe vindt die plaats? Dan komen we natuurlijk bij de pilaren van het huwelijk en bij de voorwaarden van het huwelijk. Waar moeten we aan denken bij de voorwaarden van het huwelijk? Noem eens wat. Getuigen.
Maar.
Bruidschat.
Overeenstemming.
Oké, heel goed. Nadat we het hebben gehad over de huwelijksvoltrekking en de pilaren en de voorwaarden van het huwelijk die daarbij komen kijken, gaan we het hebben over huwelijkse omgang. We gaan het hebben daarna over huwelijkse omgang, wat vaak rechten en plichten wordt genoemd van beide echtgenoten. Huwelijkse omgang. Bij huwelijkse omgang hoort ook conflictmanagement. Hoe om te gaan met conflicten in het huwelijk en hoe een stabiel huwelijk te handhaven. Daarna, voor het geval dat conflictmanagement niet geholpen heeft, gaan we het hebben over echtscheiding. Wat is echtscheiding? Hoe vindt echtscheiding plaats in de sharia, in de islam? Welke vormen zijn er van huwelijksbreuk? Welke vormen zijn er van het beëindigen van het huwelijk? En wat zijn de regelgevingen die daarmee samenhangen? Wat komt er allemaal bij kijken? Zowel vanuit de theorie als praktisch bekeken. Dit is wat we inshallah in de eerste weken gaan doen. Goed, bepaalde onderwerpen die vallen hieronder, onder hetgeen ik genoemd heb. Hoe klinkt dit voor jullie broeders?
Goed.
Ja? Is er iemand die zegt, ik heb mij ingeschreven met de verwachting dat we eigenlijk iets zouden behandelen wat je niet genoemd hebt? Roep eens wat. Iemand? Ik heb me aangemeld met de gedachte in de hoop iets te leren of te bespreken wat ik niet heb gehoord. wat ik niet heb genoemd. Iemand?
Kinderen?
Kinderen? Wat is er met kinderen?
Wordt dat ook besproken? Hoe om te gaan met kinderen?
Hoe om te gaan met kinderen? Als ze lastig zijn. Het gedeelte...
Wat zijn hun rechten?
Oké. Okay. Het gedeelte opvoeding is deel 2 met Oestad Abu Talib. Hij gaat het hebben over alles wat met kinderen te maken heeft. Omdat kinderen hoofdpijn zijn, heb ik het doorgeschoven naar Oestad Abu Talib. Alsof het huwelijk geen hoofdpijn genoeg is. Andere onderwerpen die je niet hebt gehoord, maar wel had verwacht. Zusters? Ze hebben een microfoon, toch?
Ja.
Zusters? Heeft iemand zich aangemeld met de hoop iets te bespreken of te leren wat ik niet genoemd heb?
Alles komt overeen, zeg.
Alles komt overeen?
Ja.
Oké. Okay. Ben ik goed te verstaan voor jullie?
Hartstikke goed.
Oké, okay, heel goed. En online, Yassine?
Ja, niks.
Ook geen... Oké. Oké, dus zo te zien. Zo te zien komt wat ik voorbereid heb overeen met wat jullie graag wilden leren. Alhamdulillah, dat is een goed teken. Oké. Okay. Goed. Om te beginnen, broeders en zusters. Het huwelijk. Even de officiële inleiding was ik vergeten. We zijn natuurlijk een week later begonnen. Waarvoor excuses. Vorige week was ik ziek, waardoor ik niet kon lesgeven. Daarom zijn we een week later begonnen. Dus je zou me logeren voor jullie geduld. Niet dat jullie een keuze hadden, maar toch bedankt voor jullie geduld. De manier hoe we het gaan doen, er zijn best veel broeders aanwezig, mashallah. Wellicht ook best wat zusters. En we hebben natuurlijk mensen thuis die meeluisteren. Het liefst heb ik dat iemand die een vraag heeft, gelijk zijn vraag kan stellen. En mij mag onderbreken. We hebben een microfoon hier bij Safwan. Dat je mij gelijk kan onderbreken. Af en toe zal ik je misschien negeren. Het is niks persoonlijks. Maar dan is dat omdat... ik eerst het verhaal wil afmaken. Maar ook bij de zusters. Alsjeblieft, als er iets is, pak de microfoon en tik even op de kop van de microfoon. Dan hoor ik dat je iets wil zeggen. En dan zal ik in de meeste gevallen zal ik de gelegenheid geven. Inshallah. Voor de mensen thuis, als je vragen hebt, plaats ze gewoon in de reacties. We hebben iemand hier die de sociale media in de gaten houdt. Alle vragen krijg ik doorgestuurd. Dus voel je alsjeblieft vrij om de vragen die je hebt te stellen. Tegelijkertijd wil ik wel een advies meegeven als het gaat om het stellen van vragen. Dat is wat ik vaker zeg. Ik zeg altijd, stel vragen over datgene wat ik heb gezegd. En stel geen vragen over datgene wat ik niet heb gezegd. Ja? Stel vragen over datgene wat ik heb gezegd. En vermijd vragen over datgene wat ik niet heb gezegd. Wat bedoel ik daarmee? Wat zeg je? Het kan misschien nog komen. Juist. Dus als we het hebben over, ik zeg maar wat. Als we het hebben over de wali tijdens de huwelijksvoltrekking, dat de vrouw een wali moet hebben. Stel dan geen vragen over echtscheiding. Echtscheiding komt nog. Ja, dus probeer je vragen zeg maar te beperken tot datgene waar we het over hebben. Zo voorkomen we te veel herhaling, zeg maar. Omdat heel veel gaat nog komen, inshallah. Heel veel gaat nog komen. Oké, vragen van jullie kant voordat we gaan beginnen? Opmerkingen, vragen? Iemand? Nee? Geen vragen voordat we gaan beginnen of opmerkingen? Zusters ook niet? Ja, korte vraag.
Hebben we misschien belangrijke informatie gemist voor de mensen die net zijn
binnen? Ja, echt extreem, extreem belangrijk. Daarom, kom altijd op tijd, broeders. Altijd 7:30 stipt op de stoel. Ja, echt cruciale informatie gemist. En ik ga het niet herhalen. Nee. We gaan nu officieel beginnen. Zusters, nog vragen of opmerkingen voordat we gaan beginnen?
Geen vragen,
zeg maar. Oké. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, beste broeders en zusters. Het huwelijk, het trouwen, het huwelijk is de sunna van de profeten. Het huwelijk is de sunna van de profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt, wa laqad arsalna rusula min qablika. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. En wij hebben voor jou boodschappers gestuurd. En wij hebben voor jou boodschappers gestuurd. En wij gaven hen echtgenotes en nageslacht. En wij gaven hen echtgenotes en nageslacht. Dus het huwen, het trouwen is de sunna van de boodschappers. De sunna van de profeten. De sunna van de profeten. En daarom is het vroom om te trouwen. En het is niet vroom om het huwelijk achterwege te laten. Het is niet vroom om het huwelijk achterwege te laten. Ja, ongeacht de overwegingen. Ongeacht de overwegingen. En de profeten in de geschiedenis die niet getrouwd zijn geweest, zijn een uitzondering. Enkele profeten die niet getrouwd zijn geweest. En dat is een uitzondering. Het gros van de profeten, zoals uit dit vers blijkt, die waren allemaal getrouwd. Dus het trouwen, kan je zeggen, is de sunna van de boodschappers van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is ook specifiek de boodschapper, het is ook specifiek de sunna van de laatste boodschapper, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aisha heeft overgeleverd dat drie mannen op zoek waren naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam om bij zijn vrouw terechtkwamen, Aisha, en haar vroegen naar zijn aanbidding. Zij vroegen haar, wat doet de profeet sallallahu alayhi wa sallam thuis, als hij thuis is? Oftewel, welke aanbidding verricht hij allemaal thuis? En zij beschreef welke aanbidding hij thuis verrichtte, als het gaat om het vasten, als het gaat om het nachtgebed en andere zaken. En toen zij dat hoorden, was het alsof ze dat weinig vonden. En zeiden zij, dit is de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, al zijn zonden zijn hem vergeven. Ja, en hij doet dit aan aanbidding. Laat staan wij, die nog vol zitten met zondes, oftewel, wij zouden meer moeten doen dan wat de profeet doet, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dus een van hen zei, ik zal de nachten bidden en niet meer slapen. En de andere zei, ik zal de dagen vasten en niet meer eten. En een andere zei, ik zal mezelf terugtrekken en niet trouwen, jij niet leven als een monnik, mezelf terugtrekken, afzonderen, in aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala, en niet trouwen. En toen de profeet thuis kwam, sallallahu alayhi wa sallam, vertelde Aisha dus wat er gebeurd was, en wat die mannen hadden gezegd. En toen ging hij op zoek naar ze, en zei tegen hen, zijn jullie degene die dit en dat hebben gezegd? Zij zeiden, ja, ja, Rasulallah. En hij zei, wat mij betreft, hij zei, ik ben degene die Allah het meeste vreest van jullie allemaal. En ik bid een deel van de nacht en ik slaap een deel van de nacht. En ik vast sommige dagen en ik eet andere dagen. En ik trouw. En ik trouw. En wie afwijkt van mijn sunnah, die hoort niet bij mij. En ik trouw. En wie afwijkt van mijn sunnah, die hoort niet bij mij. Wie vervreemd of afwijkt van mijn sunnah, die hoort niet bij mij. Dus dit is een duidelijke indicatie van het feit dat de sunnah van de islam is huwen en niet ongehuwd blijven. En een van de sahaba, Uthman ibn Mad'un, die heeft toestemming gevraagd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam om zich af te zonderen en te leven als een monnik. Om een kloosterleven te leiden. Waarna de profeet alayhi salatu wa sallam dat afwees. En hem geen toestemming gaf daarvoor. Het huwelijk, broeders en zusters, het huwelijk is de hoeksteen van onze samenleving. Het huwelijk en het gezinsleven dat daarbij hoort, is de hoeksteen van onze samenleving. Het huwelijk en het gezinsleven dat daarbij hoort, is de hoeksteen van de samenleving. Kinderen kunnen alleen opgroeien naar volle potentieel, wanneer zij opgroeien in de veilige omgeving van een stabiel gezin. Kinderen kunnen alleen hun volledige potentieel benutten en opgroeien naar hun volledige potentieel wanneer zij opgroeien in de veiligheid, in de veilige omgeving van een stabiel gezin. Zowel mentaal als emotioneel kunnen zij schade oplopen als de omgeving waarin ze opgroeien niet stabiel is. Zowel mentaal als emotioneel kunnen kinderen schade oplopen wanneer zij opgroeien in een omgeving die niet stabiel is. Maar ook volwassenen hebben iemand naast zich nodig die hen rust biedt, die hen liefde en steun biedt. Ook volwassenen hebben iemand naast zich nodig bij wie zij rust, steun en liefde ervaren. En zelfs als dit niet aanwezig is, let op mijn woorden, broeders. Zelfs als iemand een huwelijk ervaart waarin er weinig liefde aanwezig is, zelfs dan is alleen het feit dat het huwelijk stabiliteit geeft, je hebt iemand thuis zitten die stabiliteit geeft aan jou, alleen dat is al heel veel waard. En iets waar de mens behoefte aan heeft. Zowel man als vrouw. Zowel man als vrouw. Ja, dus zelfs als er weinig liefde is en er weinig genegenheid is, dat is een belangrijk onderdeel van het huwelijk, maar zelfs als dat er niet is, dan is alleen de stabiliteit die het huwelijk biedt, dat de man weet dat hij thuis een vrouw heeft. Ja, en dat de vrouw weet dat ze een man heeft die op de een of andere manier voor haar zorgt en naar haar omkijkt. Alleen dat is al heel veel waard. En vervult al een hele grote behoefte van de mens. Tijdens deze reeks, broeders en zusters, ik verwacht, wallahu a'lam, ik verwacht dat je bepaalde dingen gaat horen die misschien een beetje anders zijn dan wat je gewend bent. En dat zou kunnen. Dat je bepaalde dingen gaat horen die iets anders zijn dan wat je gewend bent. En misschien een iets andere kijk op zaken. Ja, schrik daar niet van. En als je daar vragen of opmerkingen over hebt, dan is dat altijd welkom. De reden waarom ik dit zeg, broeders en zusters, is omdat... ik ga daar zo meteen nog op terugkomen, dus dit laat ik voor nu. Voor nu is dit voldoende, inshallah. Tot slot is het huwelijk een middel om menselijke lusten en lichamelijke behoeften een plek te geven en voortplanting mogelijk te maken. Dus het huwelijk, broeders en zusters, dient meerdere doelen. Het huwelijk, dus als je zou willen zeggen, wat is de filosofie van de sharia achter het huwelijk? Wat zijn de doelstellingen? Wat is de wijsheid? Noem het doelstellingen, noem het wijsheden, noem het de filosofie achter het huwelijk. Dan kunnen we die eigenlijk samenvatten in de volgende punten. Het eerste punt is dat in het huwelijk vinden man en vrouw rust, bescherming en steun bij elkaar in wereldse en religieuze zaken. Ja? In het huwelijk vinden man en vrouw rust, bescherming en steun bij elkaar in wereldse en religieuze zaken. Omdat het huwelijk is volgens de bedoeling en de intentie een eeuwige verbintenis. Het huwelijk is volgens de bedoeling en de intentie een eeuwige verbintenis. Waardoor beide partners stabiliteit ervaren. Er is een stabiele factor in hun leven op wie ze kunnen terugvallen. En dat brengt rust en orde met zich mee. Ja, mensen voelen zich gesetteld, zoals ze dat noemen, nadat ze getrouwd zijn. En hebben het gevoel nu echt te kunnen werken aan de inrichting van een eigen zelfstandige leven met z'n tweeën. En Allah zegt in de Koran: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. En hij heeft vanuit jullie zelf, en het behoort tot zijn tekenen, dat hij vanuit jullie zelf echtgenotes heeft geschapen bij wie jullie rust vinden. Bij wie jullie rust vinden en hij plaatste liefde en genade tussen jullie beiden. En hij plaatste liefde en genade tussen jullie beiden. En Allah zegt, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah beschrijft de mannen als kleding voor hun vrouwen. En de vrouw als kleding voor haar man. De vrouw als kleding voor haar man. Waarom vergelijkt Allah hier de partner met kleding?
Omdat kleding noodzakelijk is.
Omdat?
Kleding noodzakelijk is.
Omdat?
Kleding noodzakelijk is.
Omdat kleding noodzakelijk is. Oké? Oké? Andere inzichten? Allah zegt hier, zij zijn als kleding, of jullie zijn als kleding voor hen. Of zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. De metafoor van kleding. Wat is daar een wijsheid achter? Yusri straks een hand op.
Kleding is bedekt.
Kleding bedekt. Bedekt wat?
Het lichaam, maar ook lichaam.
Oké. Het lichaam en ook het lichaam. Kleding bedekt. Kleding bedekt de aura, waar of niet? Kleding bedekt de aura en kleding. Kleding bedekt jouw gebreken, waar of niet? Kleding bedekt jouw gebreken. En zo is ook het huwelijk. Zo is ook het huwelijk dat deze de gebreken van de ander bedekt. Het huwelijk bedekt de gebreken en de kwetsbaarheden en de zwaktes van beide partners. Subhanallah. Laatst toevallig, subhanallah, niet lang geleden vertelde iemand mij dat een vrouw in de familie kwam te overlijden. Die vrouw was directe familie, dus haar man is zeg maar aangetrouwde familie. Dus die man, met die man hadden ze een beetje oppervlakkig contact, zeg maar. Maar subhanallah, zij hadden altijd, de hele familie had altijd de indruk, dat, dat die man een hele goede man was, subhanallah. Ja, dit is, een echt verhaal en heel recent, subhanallah. De hele familie had altijd de indruk dat die man de ideale echtgenoot voor haar was. Dat hij goed voor haar was, dat hij goed voor haar zorgde, dat ze gelukkig was. En toen zij kwam te overlijden, de vrouw, kregen zij meer met die man te maken natuurlijk, omdat ze allemaal dingen moeten regelen, uitvaart, erfenis, alles moet geregeld worden. Toen kwamen zij veel in aanraking met die man en toen kwamen ze er eigenlijk achter wat voor vreselijke persoon dat is. En heel veel mensen waren daar verbaasd over. En toen vertelde dus eigenlijk zeg maar het zusje van die vrouw die overleden is, die wel veel met hen te maken had en dicht bij hen stond, dat hij altijd al zo geweest is. En altijd al het leven van zijn voormalige vrouw zuur maakt. Subhanallah. En de reden, subhanallah, dat niemand daarvan op de hoogte was en iedereen dacht dat hij de perfecte man voor haar was, is omdat zijn vrouw, die nu inmiddels overleden is, rahimahallah, omdat zij alleen maar goed over hem sprak. Omdat zij alleen maar goed over hem sprak. En nooit een kwaad woord over hem sprak. En zijn fouten constant bedekte, subhanallah. Je moet je voorstellen, iemand is jarenlang, is gewoon compleet bedekt gebleven voor de buitenwereld. Waarom? Vanwege een partner. Vanwege een partner. En dat is subhanallah ajib. Dat deed mij denken aan dit vers, subhanallah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Zij zijn een bedekking voor jullie en jullie zijn een bedekking voor hen. Sterker nog, kleding bedekt niet alleen maar kleding maakt mensen mooier, waar of niet? Kleding is een vorm van versiering. Kleding is een vorm van versiering. Daarom zegt Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Neem jullie zina, kleding, wat Allah versiering noemt. Neem jullie versiering mee, oftewel jullie kleding, naar elk gebed. Draag jullie kleding in elk gebed. Dus kleding is ook een bescherming, of behalve een bescherming, ook een versiering. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Oftewel, samengevat in één zin, in het huwelijk vinden man en vrouw rust, bescherming en steun bij elkaar. De tweede doelstelling, wijsheid, filosofie achter het huwelijk is, broeders en zusters, dat Via het huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd. Via het huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd. Via het huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd. Zonder huwelijk ontstaat er een situatie waarin vaak onduidelijk is wie de vader is van welk kind. Als het huwelijk niet wordt gehandhaafd en mensen dus omgang met elkaar hebben buiten het huwelijk, ontstaan er situaties waarbij mensen niet weten wie de vader is van wie. Waar of niet? Wie de vader is van wie en wie de vader is van welk kind. En dit is schadelijk op meerdere manieren. Dit is schadelijk op meerdere manieren. Enerzijds kan de man, de vader, kan dan niet worden aangesproken op de zorgplicht naar zijn kinderen toe. Wie gaat voor die kinderen zorgen? Wie gaat voor die kinderen zorgen? Er is geen vader in beeld om hem aan te spreken op zijn zorgplicht. Ja? Waardoor het, zeg maar, het sociale stelsel beschadigd wordt. Het sociale stelsel wordt overbelast, omdat er te veel kinderen zijn van wie niet bekend is wie hun vader is, en zij dus niet kunnen worden aangesproken op hun zorgplicht naar hun kinderen toe. En hun onderhoudsplicht naar hun kinderen. Jaren geleden in mijn studententijd werkte ik voor de gemeente Amsterdam. Heb ik gewerkt voor de gemeente Amsterdam een aantal jaar. En daar hadden ze, ik weet eerlijk gezegd niet of dat project ook echt is gelanceerd, of dat het alleen maar, in ieder geval intern werd het project voorbereid en opgebouwd. Ik heb niet gevolgd of het uiteindelijk is gelanceerd. Maar wat ze deden bij de afdeling DWI, zeg maar dienst, werk en inkomen, daar is er een uitkering die alleenstaande moeders krijgen. Een uitkering die alleenstaande moeders krijgen om hen financieel vooruit te helpen. En op een gegeven moment werd dat potje werd zo erg belast. Dus het aantal alleenstaande moeders die zeg maar een kind opvoeden bij wie er geen vader in beeld was. Dat aantal werd zo groot dat het potje overbelast raakte. En die kon de vraag niet meer dragen. Toen hebben ze een project opgezet. De titel was iets van Zoek de Vader of zoiets. Ja, iets in de trant van Zoek de Vader. En het idee was dat ze van de kinderen de kinderen wiens moeders dus hulp ontvangen, bijstand ontvangen uit dat potje, van wie hun vader niet in beeld was, daarvan wilden ze op zoek gaan naar hun vaders. Dus in kaart brengen wie hun vaders zijn, zodat ze die kunnen aanspreken op hun zorgplicht, zodat het sociale potje, zeg maar, sociale vangnet, minder wordt belast. Ja, en dit is de uitwerking precies van wat ik zeg. Dat als het huwelijk er niet is, en het huwelijk beschermt dus niet de bloedlijnen en stambomen, dat iedereen weet dat dit is het kind van die en dit is de vader van die, dan leidt het tot een situatie, enerzijds, dat die vaders niet aangesproken kunnen worden op hun onderhoudsplicht. Aan de andere kant, een nog groter probleem dan dit, is dat als het aantal kinderen van wie niet bekend is wie hun vader is, toeneemt, dan vergroot de kans dat kinderen wanneer zij opgroeien, uiteindelijk eindigen in een liefdesrelatie met hun eigen halfbroer of halfzus. Waarom? Als van steeds meer kinderen niet bekend is wie hun vader is, dan wordt de kans groter dat twee kinderen met elkaar eindigen in een relatie of een huwelijk, terwijl ze dezelfde vader hebben, niet wetende dat ze dezelfde vader hebben. Waar of niet? Dus het huwelijk voorkomt ook dit soort sociale wantoestanden. En daarom is het niet toegestaan in de sharia dat iemand zichzelf toeschrijft aan iemand anders dan zijn vader. het beschermen van de bloedlijnen en stambomen is iets heel belangrijks in de sharia. Onder andere omwille van dit. Hoe gaan we voorkomen dat jij niet straks met je zus eindigt in het huwelijk? Als we niet weten wie jouw vader is en niet weten wie haar vader is. Halfzus wordt het dan. Ja? Als iedereen alleen maar leeft met de moeder in beeld. En niemand weet wie wiens vader is. Ja, dan ontstaan er dit soort rampen. Dus, het tweede belangrijke doelstelling van het huwelijk. De tweede belangrijke doelstelling van het huwelijk is. Het huwelijk beschermt. Het huwelijk beschermt. Stambomen en bloedlijnen. Het huwelijk beschermt stambomen en bloedlijnen. Het derde punt. De derde wijsheid. De derde doelstelling. De derde filosofie achter het huwelijk. Is dat. Het huwelijk beschermt de morele standaard in de samenleving. Het huwelijk beschermt de morele standaard in de samenleving. Daarmee bedoelen we dat het huwelijk beschermt de hoge standaard, de hoge norm van kuisheid en moraliteit waar de sharia zoveel waarde aan hecht. Waar de sharia zoveel waarde aan hecht. Mannen en vrouwen voelen zich natuurlijkerwijs tot elkaar aangetrokken. Mannen en vrouwen voelen zich natuurlijkerwijs tot elkaar aangetrokken. En die hebben het nodig dat die fysieke behoefte, wordt bevredigd. En dat kan binnen het huwelijk. Zonder huwelijk, als je dit niet reguleert door middel van het huwelijk, dan zou dit noodzakelijkerwijs, ja, even plat gezegd, als alles met iedereen omgaat, zonder dat seksualiteit wordt geregeld in het huwelijk en wordt beperkt tot het huwelijk, dan leidt dit noodzakelijkerwijs tot immoraliteit. Omdat seksualiteit dan niet beschermd is, maar tussen alles en iedereen kan plaatsvinden. En dit, zoals ik zei, beschadigt de hoge standaard van kuisheid en de hoge standaard van moraliteit waar de islam veel waarde aan hecht. En als we in moreel verderf vervallen, en in immoraliteit, wat dus wil zeggen dat, simpel gezegd, in een losbandige samenleving, als we vervallen in een situatie van een losbandige gemeenschap, dan leidt dit tot allerlei ongewenste verschijnselen. Denk aan grootschalige verspreiding van psoas. Ja, grootschalige verspreiding van geslachtsziekten. De normalisering van exploitatie van het vrouwelijke lichaam. Oftewel, simpel gezegd, dat het vrouwelijke lichaam wordt gebruikt als lustobject. In de vorm van prostitutie, maar ook in de vorm van openlijke naaktheid op tv, in advertenties en reclames. En de link tussen het huwelijk en het voorkomen van immoraliteit en losbandigheid in de samenleving, ja, en dat de standaard van kuisheid wordt verlaagd, blijkt uit de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de hadith van Abu Huraira, die is overgeleverd in de Tirmidhi en Ibn Majah, waarin de profeet zegt, alayhi salatu wa sallam, als iemand van jullie een huwelijksaanzoek krijgt van iemand over wie jullie tevreden zijn wat betreft zijn religie, zijn dien en zijn guluk, zijn gedrag, fazawwijuhu, geef hem dan ten huwelijk. Ja, accepteer hem dan. Als jullie dat niet doen, ontstaat er fitna op aarde en een groot verderf. Wa fasadun kabir, en een groot verderf. Dus de profeet alayhissalam die verwijst naar wanneer we het huwelijk moeilijk gaan maken en het huwelijk achterwege gaan laten, dan zal dit leiden tot fitna en tot verderf. En Ik denk dat vroeger moesten geleerden misschien nog uitleggen wat ze hiermee bedoelen, maar ik denk dat vandaag de dag iedereen die om zich heen kijkt een praktijkvoorbeeld ziet van een samenleving waarin het huwelijk niet meer heilig is, mensen niet meer geven om het huwelijk en wat dat gebracht heeft. Van normalisering van prostitutie, normalisering van overspel en ontucht, normalisering van pornografie, normalisering van naaktheid op tv en in reclames en advertenties. Dit alles, een van de oorzaken hiervan is het feit dat het huwelijk niet meer heilig is. Seksualiteit is niet meer iets wat enkel binnen het huwelijk plaatsvindt, waardoor de standaard van kuisheid wordt verlaagd. Een normalisering van homoseksualiteit, wat daar aan vastgeplakt is, normalisering van transseksualiteit, geslachtsveranderingen, allemaal mogelijk gemaakt vanwege het morele verval waar we in leven. Allemaal mogelijk gemaakt door het morele verval. Als de standaard van kuisheid, eenmaal verlaagd wordt, als die standaard, die norm, de lat, eenmaal lager wordt geplaatst, en we gaan meer dingen normaal vinden, ja, we gaan meer dingen normaal vinden, en dat begint helemaal bij het begin. Begint dat aan het verlaten van de hijab. En het, zeg maar, normaal vinden om naar vrouwen te kijken. Vanuit mannelijk perspectief. En van vrouwelijk perspectief, het afdoen van de hijab. Ja, dat is zeg maar de eerste stap naar moreel verval. Alles wat daarna komt, is een glijdende schaal. En volgt daarna. Totdat je terechtkomt in een situatie waarin kuisheid een vies woord is. Ja, kuisheid een vies woord is. Als je kuis bent, dan ben je preuts. Ja, dan ben je niet gezellig. Dus het is iets wat beledigend is vandaag de dag. En dit is uiteindelijk waar je terecht komt. En natuurlijk de hadith van Abu Huraira, wederom overgeleverd in de Sunan Abu Dawood, de Tirmidhi, de Majah, behalve in Nasa'i, waarin de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, er zijn drie mensen bij wie Allah het op zich heeft genomen om hen te helpen. Er zijn drie soorten mensen bij wie Allah het op zich heeft genomen om hen te helpen. En een van die drie is al-mutazawwiju yuridu al-afaf. Iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te beschermen. Iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te beschermen. Ook hier wordt de link gelegd tussen het huwelijk en kuisheid. Tayyib. Het vierde doel en de vierde wijsheid achter het huwelijk. Voor we verder gaan, een vraag aan de zusters. Kan iemand van de zusters de microfoon pakken alsjeblieft? Ik wil eerst een gegadigde hebben voordat ik de vraag ga stellen. Oké, heel goed. Kan ze de microfoon krijgen? Wa alaikum salam. De zuster?
Ja?
Ja. Ik heb een vraag voor jou.
Vertel.
Ik ben bezig met het opsommen, met het opnoemen van verschillende wijsheden en doelstellingen achter het huwelijk.
Ja.
Welke heb ik al gehad?
Rust. Oh. Rust, bescherming en steun bij elkaar.
Oké, dus de eerste is, broeders, de eerste is man en vrouw vinden in het huwelijk rust, steun en bescherming bij elkaar. Heel goed. En de tweede?
Bescherming van stambomen en bloedlijnen.
Via het huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd. Heel goed. En de derde is?
En de tweede is beschermd morele en losbandige standaard in de samenleving.
Oké, niet de losbandige standaard. De morele standaard, heel goed. Heel goed. Heel goed. Het huwelijk beschermt de morele standaard in de samenleving. Deze derde punt, wellicht dat deze niet even duidelijk is voor iedereen. Klopt dat of niet? Wie begrijpt niet helemaal wat ermee bedoeld wordt? Het derde punt, het huwelijk beschermt de morele standaard. Wie begrijpt niet helemaal wat ermee bedoeld wordt? Bij de zusters, hoeveel hebben hun hand opgestoken? Wie begrijpt niet helemaal wat hiermee bedoeld wordt? Het huwelijk beschermt de morele standaard.
Er is één zuster die het begrijpt.
Eén die het wel begrijpt. En de rest niet.
Excuses, niet begrijpt.
Eén die het niet begrijpt, oké. Okay. Wat is jouw naam, Agi? Ja.
Oussama.
Oussama, mashallah. Marhaba Oussama, welkom. Is dit de eerste keer dat je les volgt, of niet?
Ja, hier wel.
Ja? Hier wel van deze module bedoel je?
Deze module.
Ja, maar dat geldt voor iedereen, hè?
Oké.
Okay, dat is de eerste les.
Ook hier. Om andere module.
Oh, oké. Kijk, heel goed. Dat was mijn vraag, mashallah. Oussama, wat bedoelen we met het huwelijk beschermd door morele standaard?
Je hebt het gehad over het beschermen van de kuisheid in de samenleving.
Ja.
Ik vind het lastig om het te formuleren.
Ja. Oké, iemand anders? Ja.
Dat ervoor zorgt dat de normen en waarden niet zakken, denk ik. Dat beschermt de normen en waarden.
Ja, hoe dan? Hoe dan?
Normen en waarden, zoals ik dat ken, is zeg maar dat wat de standaarden zijn van de samenleving. Sociaal is dat, denk ik, daar los van. Dat is die stamboom en broedlijn. Maar maatschappelijk, normen en waarden ervoor zorgen dat, bijvoorbeeld wat je zegt, je begint bij hoofddoek of kijk naar vrouwen, dat als je dat iets normaliseert, dat de standaarden hoog blijven van de samenleving.
Dat de standaarden hoog blijven?
Ja. Het moreel.
Als je dat normaliseert?
Als je
wat normaliseert?
Het beschermen van de hoofddoek en niet kijken naar
het. Oké, het weldragen van hoofddoek. Heel goed, heel goed. Oké. Iemand anders in zijn eigen woorden? Ja, wat is jouw naam?
Adnan.
Als
we gaan kijken naar 100 jaar geleden bijvoorbeeld, dat was het niet normaal dat iemand die niet getrouwd was iets samen deed met andere mannen. Als je nu gaat kijken, omdat dat moreel zeg maar steeds lager wordt, maakt het bijna niet meer uit. Zelfs jongens van die meisjes van 13 en 14 vinden het normaal om dingen met elkaar te doen.
Mm-hmm. Oké, dus als, oftewel samengevat, het huwelijk beschermt de morele standaard. Wat betekent dat? Man en vrouw neigen hoe dan ook naar elkaar toe. Man en vrouw neigen hoe dan ook naar elkaar toe. Het huwelijk beschermt dat en houdt dat onder controle. Het huwelijk houdt dat onder controle. Zodat het gereguleerd wordt. Als het huwelijk wordt genegeerd en wordt verwaarloosd, dan loopt het uit de hand. En dan is het niet meer onder controle. En dan ontstaat er een situatie waarbij het normaal is dat mensen seksualiteit zoeken buitenshuis. En dat zorgt ervoor dat alle andere dingen die te maken hebben met seksualiteit ook worden vergemakkelijkt. Naaktheid, openlijke naaktheid, homoseksualiteit, transseksualiteit en alles wat volgt uit immoraliteit. Ja, dus inderdaad, gewoon de standaard, de lat van wat kan en wat niet, wat geaccepteerd wordt en wat niet, die zakt en die zakt en die zakt als het huwelijk wordt verwaarloosd. Heel goed. Ik zit te kijken naar vragen die mensen thuis hebben gesteld. Oké, heel goed. De vierde doelstelling achter het huwelijk, broeders en zusters, de vierde doelstelling achter het huwelijk is dat via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd. Via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd. Via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd. Deze uitspraak, is iedereen het daarmee eens? Stimuleert het huwelijk voortplanting?
Zeker.
Stimuleert het huwelijk voortplanting?
Als het huwelijk de kuisheid beschermt wel.
Waarom dan?
Ja, want anders is het puur alleen een lust. Dan gaan mensen dat dus niet echt ook zo beleven.
Ja.
De aantrekking tussen man en vrouw.
Ja.
En het feit dat je voortplant of niet voort te planten is een bijzaak.
Oké. Okay.
En dus de lust is hoofdzaak geworden.
Oké. Okay. Dus hij zegt, voor de zusters en de mensen thuis. Hij zegt dat als het huwelijk, als seksualiteit alleen buiten het huwelijk plaatsvindt, dan draait het alleen maar om lust. En dan is nageslacht een bijkomstigheid. Vaak een ongewenste bijkomstigheid. En dat is anders dan mensen in een huwelijk leven. Anderen mee eens? Iedereen mee eens?
Zeker.
Iemand zou toch kunnen zeggen, waarom stimuleert het huwelijk voortplanting? Voortplanting kan toch ook buiten het huwelijk plaatsvinden? Gezond. Net zo goed als binnen het huwelijk?
Gezond voortplanting.
Nee, oké, okay, maar überhaupt voortplanting.
Nee, je zou ook kunnen zeggen, inderdaad, relaties kun je ook gewoon uit voortplanten in principe.
Ja.
Maar dan zou het misschien beter zijn om te zeggen, via het islamitisch huwelijk.
Als trouw je met je halfbroer of...
Nee, ik weet niet wat te zeggen via het islamitisch huwelijk.
Gaat als je bij de halfzus dus zijn.
We hadden het over immoraliteit. Ik denk specifiek islamitisch.
Dat is inzet niet het enige probleem.
Zijn er veel volgers weg?
Oké. Nog een keer,
Nou, ik wilde zeggen, via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd. Hoeft niet per se, want mensen hebben tegenwoordig ook geregistreerd partnerschappen.
Precies.
Zeggen van nou.
Dus hij zegt, hoeft niet per se. Mijn stelling is: het huwelijk stimuleert voortplanting. Waarom? Buiten, zonder huwelijk kan er toch net zo goed voortplanting plaatsvinden?
Ik denk dat bij huwelijk meer stabiliteit in zit.
Oké, heel goed.
En zoals je al eerder zei, dat kinderen hebben emotionele en mentaal stabiel moeten zijn.
Oké, heel goed. Heel goed. Hoe het huwelijk voortplanting stimuleert, is dat een niet-huwelijkse situatie, niet-huwelijkse omgang, biedt vaak onvoldoende zekerheid en stabiliteit aan beide partners, aan de vrouw meestal, met name aan de vrouw. De vrouw die heeft natuurlijk behoefte om een veilige nest te creëren voor haar nageslacht. Niet-huwelijkse omgang biedt vaak onvoldoende zekerheid en stabiliteit, waardoor het minder aantrekkelijk is om aan kinderen te beginnen. En dat ligt in lijn met wat de broeder zei, dat als intimiteit plaatsvindt buiten het huwelijk, dan is de hoofddoelstelling daarvan is lust. En niet gezinsuitbreiding. Dus de behoefte van gezinsuitbreiding en de ideale omstandigheden voor gezinsuitbreiding vinden plaats in een stabiele situatie. Oftewel in een huwelijk en niet bij los contact. En dit is belangrijk, want het is aanbevolen om veel kinderen te krijgen. Want het is aanbevolen om veel kinderen te krijgen. In de sunnah is het aanbevolen om veel kinderen te krijgen. De profeet zei, sallallahu alayhi wa sallam, huw met de liefdevolle en de vruchtbare vrouwen, fa'inni mukathirun bikum al-umam, want ik hoop op de dag des oordeels de grootste umma te hebben. Dus het is sunnah, zeker weten, is het sunnah om veel kinderen te krijgen. En En daarom is dit iets belangrijks. Daarom is dit iets belangrijks. En het is een huwelijk op zichzelf. Het is een doelstelling op zichzelf in het huwelijk om veel kinderen te krijgen. En het huwelijk stimuleert dus voortplanting. En het krijgen van veel kinderen is, behalve een sunnah, is het ook iets. Is het een bron van kracht van deze gemeenschap? Het krijgen van veel kinderen en veel nageslacht is een bron van kracht voor deze gemeenschap. In een prognose is berekend dat, als ik het goed zeg, ik heb de exacte cijfers, het onderzoek heb ik niet voor mijn neus, maar als ik me niet vergis, was het dat ze verwachten dat er in 2070, 2060, dat er meer moslims dan christenen in Nederland zullen zijn. Ja, in 2060 of 70, ik heb het niet paraat, verwachten volgens de cijfers dat er meer moslims dan christenen in Nederland zullen zijn. En dit is grotendeels, natuurlijk migratie speelt een kleine rol, maar grotendeels voortplanting. Grotendeels voortplanting. En we zien vandaag de dag de problemen die het sociale zekerheidsstelsel kent en nog verwacht vanwege de vergrijzing. Vanwege de vergrijzing. Het feit dat de latere generaties minder kinderen kregen dan de generatie daarvoor. Kijk, een sociale zekerheidsstelsel is erop gebouwd dat de jongeren de ouderen verzorgen. Dus je hebt de jongere generatie die werkt, die dragen premies af. En met dat geld wordt de huidige oude generaties betaald. Als jij spaart voor je pensioen. Als jij spaart voor je pensioen en, of voor je, en je AOW, dan is het niet zo dat jij premie betaalt en dat ze dat in een kluisje bewaren voor jou. En dat als jij straks 70 bent, dat ze jouw geld uit een kluisje halen en dan aan jou uitbetalen. Zo werkt dat natuurlijk niet. De premie die jij nu betaalt, die wordt deels betaald aan de ouderen van nu. En als jij straks oud bent, worden de premies van de jongeren, de werkenden van dan, worden gebruikt om jou te betalen wanneer je op leeftijd bent. Dus het is steeds de jongere generatie die de oudere generatie verzorgt en onderhoudt. Dit is hoe de sociale zekerheidsstelsel in elkaar zit. Dus als jij te maken hebt met vergrijzing, met heel veel ouderen en weinig jongeren die erbij zijn gekomen, dan krijg je dat een kleine groep moet zorgen voor een grote groep. En dat kan het systeem op een gegeven moment niet meer dragen. En daarom is het krijgen van veel kinderen en nageslacht is een bron van kracht. Letterlijk en figuurlijk een bron van kracht voor de samenleving. En dit is slechts één voorbeeld daarvan. Ten vijfde, het huwelijk biedt. En dus dat is de laatste wijsheid en doelstelling van het huwelijk die ik ga noemen. Het huwelijk biedt een stabiele en veilige omgeving voor kinderen om in op te groeien. Het huwelijk biedt een veilige en een stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Kinderen die met één ouder opgroeien, meestal alleen met een moeder, kinderen die met één ouder opgroeien, die hebben statistisch gezien meer kans op psychologische en sociale problemen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut. Hebben meer kans, grotere kans op psychologische en sociale problemen. Dit is wat betreft de voordelen, de wijsheden, de doelstellingen achter het huwelijk. Wie kan nog één keer voor mij alle vijf opnoemen van de broeders? Iemand van de broeders? Ja.
De eerste is rust, bescherming, steun.
Wie kan hem de microfoon geven? Waar is Safwan? Hij zit de hele dag te zwaaien met die microfoon, maar als hij dan praat dan...
Sorry, wie hebben ze nog bij? Ik heb het
De eerste is rust, bescherming en steun.
Horen de mensen thuis het ook?
Ja.
Oké. Okay.
Bij elkaar, met betrekking tot wereldse zaken. Doelstelling 2 is via huwelijk.
Met betrekking tot wereldse zaken alleen?
Ik heb opgeschreven wereldse zaken alleen.
Oké, okay. Ik zei wereldse en religieuze zaken.
En religieuze zaken,
Heel goed. Dus de eerste is, eerste doelstelling, het belang van het huwelijk. Als iemand jou vraagt, waarom zou je trouwen? Ja? Wat brengt het huwelijk behalve hoofdpijnen? Ja? We moeten begrijpen dat het huwelijk, zeg maar, op een hoger niveau speelt een hele belangrijke rol. En deze vijf punten zijn eigenlijk een samenvatting van de vijf belangrijkste doelen en wijsheden achter het huwelijk. De eerste is, zoals de broeder zegt, in het huwelijk vinden man en vrouw rust, bescherming en steun bij elkaar. In wereldse en religieuze zaken. Oké, tweede.
Tweede is, via huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd.
Ja, hele belangrijke. Via het huwelijk worden stambomen en bloedlijnen beschermd.
Derde is, het huwelijk beschermt morele standaard in de samenleving.
Het huwelijk, ook een hele belangrijke. Het huwelijk beschermt de morele standaard in de samenleving.
Vierde is, via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd.
Via het huwelijk wordt voortplanting gestimuleerd.
En de laatste vijfde is een veilige en stabiele omgeving om in op te groeien.
En de kinderen.
Oké, het huwelijk biedt, maak er eens een goede zin van?
Het huwelijk biedt een veilige en stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien.
Heel goed. Het huwelijk biedt een veilige en stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Uitstekend. Goed, vragen. Vragen? Wa alaikum salam.
Terugkomend op dat het sunna is om veel kinderen te krijgen.
Ja.
Hoe zit het met mensen die er bewust voor kiezen om weinig kinderen te krijgen?
Ja. Oké, hoe zit het? Hoe zit het? Met mensen die geen of weinig kinderen krijgen.
Oké.
Het is sunnah om veel kinderen te krijgen. Even los van wat veel is relatief. Ja? Maar het is dus sunnah om veel kinderen te krijgen. En als het gaat om het niet krijgen van kinderen. Als man en vrouw ervoor kiezen om tijdelijk kinderen uit te stellen. Natuurlijk is dat iets wat je niet altijd in de hand hebt. Zowel het vermijden als het krijgen van kinderen heb je niet volledig in de hand. Maar in ieder geval, als zij proberen om het krijgen van kinderen uit te stellen tijdelijk vanwege bepaalde omstandigheden, dan is dat geen probleem. Maar het volledig vermijden van het krijgen van kinderen, natuurlijk behalve als er een hele goede reden voor is, gebrekkige financiële middelen is geen geldige reden, omdat kinderen worden geboren met hun eigen rizq. Zij eten niet van jouw rizq. Kinderen worden geboren met hun eigen rizq. Allah schept niet alleen het kind, maar Allah schept het kind en diens rizq. Dus gebrekkige financiële middelen is geen excuus om geen kinderen te krijgen. Maar dus als het compleet wordt vermeden, in totaliteit, dan is dat zeer, zeer ongewenst. Zeer, zeer ongewenst. En uiteraard, ingrepen om te voorkomen dat iemand definitief geen kinderen meer kan krijgen, is haram. Dat is haram. Het verwijderen van de baarmoeder, of sterilisatie, op welke manier dan ook, is haram 100%. Goed, hier een vraag. Ja.
En als je al te veel kinderen hebt, bij stand?
Als je te veel hebt.
Als je al zeven hebt.
Ja, en dan?
En dan zal je vrouw willen steriliseren.
Nee. Ook al heb je 20 kinderen. Sterilisatie is niet toegestaan. Is absoluut niet toegestaan. Of het verwijderen van de baarmoeder is absoluut niet toegestaan. Behalve natuurlijk in een levensbedreigende situatie. Daar praat ik niet over.
Hoe zit het met mensen die carrière willen maken?
Ja.
Eerst carrière maken voordat ze beginnen aan de keuze.
Oké. Hoe zit het met mensen die eerst carrière willen maken en daarna pas kinderen willen krijgen? Hier gaan we het over hebben, Adi. In het volgende deel, inshallah, ga ik daar iets over zeggen. Ja, Adi.
Je hebt aangehaald in de presentatie van degene die het trouwen laat, niet boters en zonnen, maar ik zal het zien. Wat betekent het voor de persoon die het totaal aangenaam?
Ja, dat het afgeraden is. En als hij, dat gaan we later bespreken, in sommige gevallen kan het haram zijn.
Maar ik bedoel meer op zeg maar, dat het niet boters en zonnen, wat moet dat zeggen?
Oké, dus de vraag is, wat betekent het dat iemand... de hadith zegt, ik trouw en wie afwijkt van mijn sunnah, die hoort niet bij mij. Dit betekent dat, let op, als iemand niet trouwt, denkende dat hij daarmee dichter bij Allah komt, denkende dat hij iets vrooms doet, dat hij niet trouwt, dan is het een bid'ah, dan is het een innovatie. Dus het kloosterleven is een innovatie in de islam. Ja? Is een innovatie in de islam. Dit is één. Als iemand niet trouwt omwille van andere bezigheden en andere focus, et cetera, dan is het geen bid'ah, maar dan, zonder twijfel, is het afgeraden, minimaal, en doet hij en laat hij de sunnah na. En laat hij de sunnah na. Dat is het oordeel daarvan. Ja. Andere vragen? Vragen bij de zusters?
Ik heb één vraag.
Ja.
Twee seconden, sorry. Een zus vraagt, wat versta je onder veel kinderen?
Ja, wat versta je onder veel kinderen? Daar is geen criterium voor. Daar is geen norm voor. Dus het is jij niet naar vermogen en naar eigen inzicht. Maar hoe dan ook, is het iets wat gestimuleerd zou moeten worden in algemene zin. Er is niet een bepaald aantal dat je moet aantikken. Maar in algemene zin is het iets wat wordt gestimuleerd. Goed, online zijn er een paar vragen. Het huwelijk schept voorwaarden, veiligheid, voortplanting. Oké. Okay.
Sommige zijn ook antwoorden.
Ja, sommige zijn antwoorden, ja, klopt. Anticonceptie wordt vaker gebruikt met het motief lusten te bevredigen en onder jongeren. Oké. Okay. Even centraal. Oké. Okay. Geldt de sunnah om veel kinderen te krijgen, ook wanneer men niet volledig in staat is om een deugdelijke islamitische opvoeding te geven of hiervoor vreest. Oké, dus een persoon die dient, natuurlijk, die moet ook... Kijk, dat het sunnah is om veel kinderen te krijgen, betekent niet dat je kinderen moet krijgen en dat het dan is. Je moet natuurlijk ook alle esbab en alles wat daaraan vooraf gaat, ook in overweging nemen. Daaronder valt... dat je jezelf moet aanleren hoe je kinderen opvoedt. Moet nadenken over wat jij je kinderen wil bieden. Dat komt er allemaal bij kijken natuurlijk. Is de oorzaak van vergrijzing niet een steeds ouder wordende maatschappij? Door de huidige... kunnen mensen langer leven? Dat hangt toch niet zozeer af van de hoeveelheid jongeren. Deels zeggen ze dat de langere levensverwachting, de hogere levensverwachting... veroorzaakt deels de vergrijzing, maar ook zeker het krijgen van minder nageslacht. Het krijgen van minder nageslacht. Daarom wordt de generatie van, zeg maar, jaren 40 tot begin jaren 60, wordt de generatie van de babyboomers genoemd. In de generatie daarna... is het aantal kinderen dat mensen gemiddeld kregen veel minder. Veel minder. Dus dat is ook zeker een oorzaak van de vergrijzing die met de jaren mee is ontstaan. Volgens mij gaat het meer om de bron van kracht die het krijgen van veel nageslacht in onze gemeenschap. Dus niet de oorzaak van vergrijzing. Maar is het gevolg vast? De vraag is mij niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. De vraag van Shema. Als je die wilt herformuleren, heel graag. Waar kunnen we vinden dat steriliseren volledig haram is? Oké. in de UK zie je grote gezinnen waarbij ouders niet de kinderen kunnen bijhouden. Dus ze hebben geen idee waar de ene deel uithangt of waar ze mee bezig zijn. Nee, oké. Okay. Kijk, nogmaals, als een kind, als je als ouder kinderen krijgt en veel kinderen hebt, en of je 4 nou veel vindt of 9, dat is even aan jezelf, maar als je veel kinderen hebt, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat je ze kan verwaarlozen. Dus ja, natuurlijk moet je een overweging nemen dat je die kinderen moet verzorgen, zoals ik net zei, en dat je die scholing moet geven en dat je die moet opvoeden en dat je verantwoordelijkheden hebt richting die kinderen. En als dat voor jou betekent dat je je beperkt tot 4 of 5 kinderen en niet voor 7 of 8 kinderen gaat, omdat je dan denkt dat je beter kan focussen en ze meer kan bieden in termen van aandacht en opvoeding en onderwijs, dan is dat prima. Ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg niet dat je altijd richting de 10 kinderen moet denken. Waar het mij voornamelijk om gaat, is dat we leven in een tijd waarin het krijgen van het aantal kinderen veel lager ligt dan een paar decennia geleden. En zorgen rondom de klimaatverandering maakt alleen maar dat over het algemeen klimaatwetenschappers adviseren om nog minder kinderen te nemen. Dus de verwachting is dat die trend alleen maar toeneemt, dat mensen minder kinderen nemen. Een collega van mij zei letterlijk van mij bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering is dat ik geen kinderen ga nemen. Ja? Dus dit is een typisch niet-islamitische manier van denken. En die gedachtegang wil ik, tegengaan. Door de nadruk te leggen op dat de islam stimuleert veel kinderen te krijgen. Is er een straf voor het bewust kiezen weinig of geen kinderen te nemen? Nee, er is geen straf. Zoals ik zei, het wordt gestimuleerd om veel kinderen te krijgen. Hoe zit het met het uitstellen van het huwelijk met als reden om eerst een woning te vinden? Nogmaals, als ik zeg dat het huwelijk wordt gestimuleerd en dat kinderen worden gestimuleerd, zeg ik niet dat je met je vrouw en kinderen onder een brug moet leven. Natuurlijk moet je de asbab nemen en de voorbereidingen treffen en de aanleidingen doorlopen om de situatie te krijgen zoals die is. Ja, dus natuurlijk moet je een woning hebben en natuurlijk moet je in gunstige omstandigheden zitten. Uiteraard, ik ga ervan uit dat dat vanzelfsprekend is. Als ik de nadruk probeer te leggen op het huwelijk en op het krijgen van kinderen. Is het haram om na een traumatisch huwelijk geen huwelijk meer te willen? Ja, dit is een hele persoonsgebonden vraag. Over het algemeen kan ik daarover zeggen, maar dat is in het algemeen. Dat het feit dat iemand een traumatische ervaring heeft in het huwelijk betekent natuurlijk niet dat het huwelijk iets slechts is. Het kan altijd zo zijn dat iemand de verkeerde persoon treft. Het enige wat ik kan adviseren is als het echt traumatisch was om hulp te zoeken, psychologische hulp te zoeken. Maar niet de schuld te geven aan het huwelijk als instituut. Oké, tot zover inshallah. Naar een zuster.
Ik heb nog een paar vragen. Zou die mogen
stellen? Die mag je stellen.
Eerste vraag is, sterilisatie is haram. Zijn er uitzonderingen zoals iemand met syndroom van Down?
Oké, dat is een hele specifieke vraag. Zijn er andere vragen?
Ja. Is sterilisatie ook niet toegestaan als de moeder de zorg zowel lichamelijk als geestelijk niet aan zou kunnen?
Oké, sterilisatie is niet toegestaan in dat geval. Uiteraard anticonceptie wel, maar sterilisatie niet.
Hoe staat daar iets over?
Als iemand te maken heeft met een hele specifieke situatie, en zich afvraagt of daar een uitzondering voor geldt, dan moet diegene even zijn persoonlijke vraag stellen. Dan kan het als een individueel geval worden beoordeeld. Maar over het algemeen, nee, ook de mentale zorg, fysieke zorg van kinderen niet op je kunnen nemen, is geen excuus voor sterilisatie.
Volgende vraag is, Oestijk gaf aan over het uitstellen van het huwelijk in verband met andere prioriteiten. Was dit de juiste
sunnah
of een
invasie? Nee, dus het uitstellen van het huwelijk vanwege andere prioriteiten, dan ligt het eraan wat die prioriteiten zijn. Wat ik een bid'a noemde is dat wanneer iemand het huwelijk, wanneer iemand niet trouwt, denkende dat hij daarmee specifiek met het niet trouwen, met het vermijden van intimiteit in het huwelijk, et cetera, denkt dat hij daarmee iets vrooms doet. Ja, dus eigenlijk een kloosterleven leiden, dat is een innovatie. Een kloosterleven leiden is een innovatie. Het celibaat is een innovatie. Maar het huwelijk uitstellen omwille van andere overwegingen is geen innovatie uiteraard. En afhankelijk van welke redenen dat zijn, kan het toegestaan zijn of afgeraden.
Ik heb nog meerdere vragen, maar waarschijnlijk word je deze vragen wel beantwoord tijdens de module.
Oké, uitstekend. Dan gaan we pauzeren, inshallah, toch?
Ja, 10 minuten.
We gaan 10 minuten pauzeren. Over 10 minuten zien we elkaar weer, inshallah. Subhanak Allah, om mijn vrienden te zeggen, ik ben